Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat vreed en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze. En daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Doen wij dus vanavond eerst belijdenis met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 65, vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Efeze 4. De versen 1 tot en met 16. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde. U benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roepen. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons in de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit. Hij is opgevaren, wat is het, dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook, die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Omdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerijen der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem, die het hoofd is, namelijk Christus, uit welk het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samengemaakt vast zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken dan met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij ook deze avond weer samen zijn in uw huis, in al de stilte en rust van de zondag die ons nog gegeven hebt als een gave die overgebleven is uit de schepping. Heere, laat ons dan ook uw dag liefhebben. Laat ons dan ook uw dag heiligen. En laat het zo ook in ons hart een verlangen mogen zijn om op te gaan naar uw huis, om daar u te mogen horen. Om daar ook de gemeenschap te mogen smaken met u en met de gemeente. Heere, laat er die hartelijke liefde zijn tot u en tot elkaar. Dat we ons dan niet onttrekken aan de onderlinge samenkomst, naar het woord van de apostel Paulus die ons daartoe vermaant om samen te komen. Heere, wilt gij ons dan ook die liefde geven, om ook te komen daar waar u ons roept, rondom uw woord, om daar te komen, te horen wat onze vrede is dienende, om daar het woord van de levende God te mogen horen. Heer, en dan denken wij aan allen die hier niet kunnen zijn. Heer, we denken aan onze ouderen, die met ons meeluisteren wellicht, in de goederee of in de Samaritaan, of in andere bejaarden en verzorgingstehuizen. Wilt u ook daar zijn, ook als ze zo met ons mee mogen luisteren via de kerktelefoon, omdat ze thuis zijn en door ouderdom of door gebreken niet meer naar uw huis kunnen komen, hoewel ze ernaar verlangen, Heren. U weet ook wat het voor moeite teweeg kan brengen als we dat moeten ervaren, niet meer op te kunnen gaan naar uw huis. Heer, als het in ons hart leeft wat we met elkaar gezongen hebben, kom, ga met ons en doe als wij. En dat we moeten zeggen, ja, maar het kan niet meer. Want ouderdom en gebreken verhinderen mij om op te gaan met de gemeente naar uw huis. Heer, laten we het dan ook mogen ervaren dat het een voorrecht is. Als wij wel mogen komen. Als wij hier wel mogen zitten samen met elkaar. Geschaard, Heere, aan uw voeten. Is er dan een betere plaats op aarde dan daar waar de schriften open mogen gaan. Waar gij door uw heilige geest uw kerk vergadert. Heere, want dan is toch uw huis de werkplaats van de Heilige Geest. Waar u wilt wederbaren, waar u wilt vernieuwen, waar u wilt bemoedigen en waar u wilt troosten. Heere, maar nu mogen zij ook het woord horen. En dan bent u niet aan deze stenen gebonden, Heere, aan dit gebouw niet. Maar dan wilt u ook door de kerktelefoon werken. En dan wilt u ook straks, als we het mogen luisteren via een bandje, wilt u dat ook zegenen. Ja, Heere, u wilt uw woord zegenen met kracht en met majesteit. Gedenk dan zo allen die met ons meeluisteren, die thuis zitten om op de kinderen te passen, wilt u ook bij hen zijn. Heere, maar er zijn er ook die niet willen komen, omdat ze het maar genoeg vinden om één keer naar uw huis te gaan en daar genoeg aan hebben, Heere, of die elders gaan luisteren. Heere, wat is dat erg als wij ons onttrekken aan uw woord en aan de roepstem van uw woord. Heere, laat ook voor hen het een wonder mogen zijn dat u de getrouwe blijft. En Heere, wilt u wederbrengen en wilt u de liefde geven tot uw dienst om te komen naar uw woord. En dat we toch erg zouden vinden als u er bent En wij zijn thuis, Heere. Wat is dat erg als u roept en nodigt. En we geven er geen gehoor aan. Heere, wij bidden u ook voor hen. Met een hartelijke bewogenheid. Heere, geef dat het zo mag zijn. En geef dat het ook zo in de gemeente mag zijn. Dat we daar naar om mogen zien, Heere. Naar hen die dreigen af te geleiden. Ook dat daar in ons hart ook een zoeken mag zijn naar hen, Heere. Ook onder onze jongeren. Dat we bewogen met hen mogen zijn. Heere, misschien ook jeugd waarvan we weten dat ze niet meer in de kerk komen. O, dat we ze zouden opzoeken, Heer, als we het weten. Dat we ze zouden aansporen om toch te komen. Hartelijke liefde om ze uit te nodigen. Ik denk ook die ouders waar het zoveel zorgen kan geven. Als ze merken dat hun kinderen niet meer naar uw huis willen gaan, Heer. Maar dan denken wij ook aan de jonge mensen die er vanavond wel mogen zijn. Heere, wij bidden u, dat ook het woord het kracht mogen doen in hun hart. Dat ze ook vanavond mogen begeren en verlangen om bij die kerk te mogen horen. Waar we vanavond van mogen spreken. Die ene kerk, dat lichaam van u. Dat ze mogen verlangen om ook een levend lidmaat van die kerk te mogen zijn. En als er ook onder onze jongeren zijn, en ze zijn er, Heere, die een lidmaat mogen zijn van die kerk. Die u lief heeft. Heeft dan dat ze ook vanavond vertroost mogen worden. Dat ze ook mogen zien de schatten die ze in u, o Heer Jezus Christus, mogen bezitten. En wilt gij zo ook uw kinderen vertroosten. Allen voor wie het een wonder is dat u ze getrokken hebt uit deze wereld. En dat u ze overgebracht hebt. Als een steen in dat grote godsgebouw. Dat ze vanavond verwonderd mogen zijn. Over die opzoekende liefde van u. Maar ook over uw trouw en over het wonder wat ze mogen bezitten in u, o Heer. In hun bruidegom hebben zij alles. Niets kan hen meer als het goed is op de aarde lusten. Ze hebben in u alles, Heer. Gij zijt hun deel, hun rots, hun eeuwig goed. Omdat ze dat vanavond weer eens levendig mogen ervaren, Heer. Dat ze vanavond weer eens mogen ervaren wat het zeggen wil, u te mogen toebehoren. Dierbare koning, zo bidden wij voor allen die vanavond nog onbekeerd zijn. Heere, geef toch dat ze het zien mogen wat het is om buiten u te zijn. Zonder hoop daarmee op deze wereld. O, dat er een vrees in hun hart kwam. Dat er een roepen geboren werd, o Heere, maar dan ga ik voor eeuwig verloren. Heere, dan sta ik alleen op deze wereld. En dan moet ik straks alleen voor u verschijnen. Hoe zal dat kunnen? Met die hemelhoge schuld. Heere, geef zo dat ze gewond mogen raken. Door een pijl uit uw goddelijke pijlkoker. Heere, zo zien onze ogen op u. Omdat wij het ook vanavond van u mogen verwachten. Heere, wilt u dan zo zijn met allen die in de overheid hun taak hebben. Sterk ze daarin. In het leiding geven aan ons land. Dat ze het van u de Heere mogen verwachten. Gedenk het werk van de zending. We willen het hartelijk aan u de Heere opdragen. Het werk wat gedaan mag worden. Heere, ook in de grote steden. Het werk van evangelisatie. Het werk wat gedaan mag worden, Heere, onder onze jongens die in dienst zijn. Gedenk ook de legerpredikanten. Gedenk ook aan hen die in de gevangenissen zijn. Dat u ook bij hen zijn en allen die ze opzoeken. En ook daar het evangelie verkondigen. Wilt u ook dat werk zegenen? Gedenkt u aan de predikanten die hun werk doen. In de ziekenhuizen. In verzorgingstehuizen. Wilt u ook met hen zijn. Allen die daar werken liefde geven. Om ook onze ouderen. Om de patiënten te verzorgen. Laat het mogen zijn uit de liefde van u, o Heere. Zo bidden wij u voor uw volk Israël. Wilt u ook daar zijn. O Heere, geef toch ook in ons hart een hartelijk uitzien en bidden naar de bekering van Israël. Omdat ook dat volk, Heere, toegebracht mag worden. Tot de gemeente die zalig wordt. Heere, zo komen wij tot u en willen opnieuw het onderwijs aan u opdragen. Als het ook morgen gaat beginnen. Zegen het, Heere. En laat er onze scholen planthoven van u mogen zijn. Heere, zo bidden wij u. Kom toch met uw Heilige Geest ook in de bediening van uw woord. Ook als we weer een deel van de leer die naar de godzaligheid is mogen uitleggen. Laat er een verlangen mogen zijn om ook in die kennis te mogen toenemen. Laat het ook geloofskennis mogen zijn, kennis van het hart, Heer. Wilt u zo bij ons zijn? Heer, sterk ons toch. Verlicht ons verstand. Geef liefde en bewogenheid in de bediening. Dat de schriften mogen opengaan. Heer, kom zelf. En wil zelf als die grote profeet en leraar van uw kerk dienen in ons midden. Och Heer, kan niet om ons, maar doet u het om Christus wel alleen. Amen. Geliefde gemeente, de ongewijde geschiedenis, en daarmee bedoelen we de geschiedenis in tegenstelling tot de Bijbelse geschiedenis, van waar we weten dat het vast en zeker is, omdat het in het heilig woord van God is opgetekend. Maar dat weten wij niet vast van de ongewijde geschiedenis, de geschiedenis zoals die ons verteld wordt. In ieder geval in die ongewijde geschiedenis, in die kerkgeschiedenis, wordt ons iets verteld over de apostel Thomas. Nadat de Heilige Geest is uitgestort op de Pinksterdag, zo vertelt ons de ongewijde geschiedenis, is de apostel Thomas vertrokken naar Perzië, het hedendaagse Iran. En daar is hij als een apostel gaan werken en heeft hij het evangelie mogen verkondigen. Maar dat kwam al gauw de vorst van Perzië ter oren. En u weet dat in een rijk wordt geen vreemde godsdienst geduld, want dat zou alleen maar onrust teweeg brengen. En zo moet ook Thomas zich verantwoorden voor de sja van Perzië, om het zo te mogen zeggen. En als hij daar als een gevangene staat voor die koning van Perzië, dan smeekt hij hem om in vrijheid gesteld te worden, om zijn gezegend werk te mogen voortzetten. Maar wat is dan uw gezegend werk? Zo vraagt de koning van Perzië. Waarom bent u eigenlijk hier in ons land gekomen? Wel, antwoordt Thomas, ik ben gezonden om een paleis te bouwen. Een paleis zo mooi en prachtig. Zo'n paleis zal er in heel Perzië niet te vinden zijn. De koning is verrast door dat antwoord. En hij is zo verrast dat hij Thomas vrijlaat, maar wel tegen hem zegt, ik wil je over enkele jaren hier zien, opdat ik zien mag dat paleis wat jij gaat bouwen. En als er enkele jaren verstreken zijn, staat Thomas weer voor de koning van Perzië. En zijn gezicht is enigszins duister. En hij zegt, ik heb nergens een paleis gezien dat jij gebouwd hebt, dat zo groot en heerlijk is, dat het de paleizen van Perzië zou overtreffen. Wel, zegt Thomas, geëerbiedigde vorst, gaat u met mij mee. En dan gaat de vorst van Perzië met Thomas mee. En Thomas, hij brengt hem in een hele eenvoudige vergaderzaal, waar de gemeente bijeen is. Het zijn de mensen die door de prediking van Thomas tot bekering zijn gekomen. En nu bij elkaar zijn hier in deze vergaderzaal en met elkaar bidden en smeken. En de Heere zoeken volhardend aan de troon der genade. En dan begint Thomas tegen de vorst van Perzië te zeggen dat het fundament van die gemeente is de Heer Jezus Christus. Hij is het vaste fundament waarop het gebouw gebouwd is. En dan zegt hij in de aanwezige, o vorst, dat zijn de stenen van dat gebouw. Zij rusten op dat fundament, de Heer Jezus Christus. En dan mag hij wijzen op de onderlinge liefde die zij aan elkaar mogen bewijzen. En hoe zij met elkaar in liefde mogen samenwonen. Hij zegt, dat is het cement, o vorst, dat hen aan elkaar verbindt. En zo zegt hij tegen de vorst, het geheel, o vorst, dat gij hier ziet en hoort, dat is het schitterende paleis waarin God wil wonen en dat ik door zeer een hand heb mogen bouwen. En of die geschiedenis waar is of niet, we weten het niet. Maar het beeld wat er naar voren komt is wel waar. Dat de gemeente van de Heer Jezus Christus te vergelijken is met een paleis zo wonderlijk en heerlijk. En dat van dat paleis en van dat godsgebouw de Heer Jezus Christus het fundament is. En dat zijn kinderen daarvan de levende stenen zijn. En dat zij door waarachtige liefden aan hem en aan elkaar verbonden zijn. En dat hij door zijn Heilige Geest in dat paleis wil wonen. En bij die gemeente Gods willen wij vanavond stilstaan als we gaan luisteren naar het onderwijs uit zondag 21. Zondag 21. Vraag en antwoord 54 tot en met 56, waar wij het onderwijs van onze Heidelberger uit het troostboek van de kerk mogen gaan lezen. En laten we het allemaal met elkaar aandachtig, heilbegeerig lezen. En dan luidt de eerste vraag van deze zondag. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord, in enigheid des waren geloofs, van de beginnen der wereld tot het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstiglijk, dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heer Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Liefde gemeente, zo mogen wij aan de hand van zondag 21 stilstaan bij de kerk als het huis van God. En we letten dan op een drietal gedachten wie dit huis bouwt, hoe hij dit huis bouwt en waartoe hij dit huis bouwt. De kerk als het huis Gods. We letten allereerst op wie dit huis bouwt. In de tweede plaats hoe hij dat huis bouwt. En in de derde plaats waartoe hij dat huis bouwt. Nog eerst gaan we daarvan met elkaar zingen. En wel uit Psalm 48, de versen 1 en 5. De Heer is groot, elk zingt zijn lof in Salem, stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen, wat vreugd voor het aard, wat zegen, is Sions berg. En ook het vijfde vers, dat Sions berg weer galm van vreugd, laat Juda's dochter zijn verheugd. Zingen wij met elkaar uit Psalm 48, de versen 1 en 5, en ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw liefdegave af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. En vanavond dan ook in het bijzonder voor het onderwijs wat wij van harte bij u aanbevelen. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 133, de versen 1 en 3. De kerk als het huis Gods. Drie gedachten brengt onze Heidelberger naar voren als we letten allereerst op wie dat huis bouwt. In de tweede plaats hoe hij dat huis bouwt. En in de derde plaats waartoe hij dat huis bouwt. Geliefde gemeente van Middelharnis, we zouden in zeker opzicht de burgerlijke gemeenten wel kunnen vergelijken met het Athene in de dagen van de apostel Paulus. Enige weken geleden hebben wij daarbij stilgestaan hoe de apostel Paulus door Athene liep. En als ook hier een toerist door Middelharnis zou lopen, dan zou hij net als in de dagen van de apostel Paulus overal wel een tempel aantreffen. Hij zou zien de prachtige grote dorpskerk. Hij zou een Rooms-Katholieke kerk zien. Hij zou kleinere afgescheiden schuurkerken, om het zo te mogen zeggen, zien. En hij zou ook denken, ja, deze stad, dit dorp, dat is alleszins godsdienstig. En weet u wat het opmerkelijk is? Als wij zo al die kerken zien, zo naast elkaar in zo'n dorp staan, dan is het wonderlijke dat wanneer mensen uit die verschillende kerken samen zouden zijn en samen zouden spreken over wie de Heere is en hoe de Heere zijn volk leidt, en zouden spreken over de dierbaarheid van Christus, over hun eigen verdorven bestaan, en zouden met elkaar spreken over het wonder van zalig worden, dan zouden zo hun harten ineenvloeien. En zouden zij één zijn in de weg die de Heere met zijn kinderen gaat en in het roemen van Gods genade. Maar o wee, als de duivel daar de twistappel van het leerstuk der kerk in het midden gooit, dan kiest plotseling ieder voor zijn eigen kerk en er ontstaat twist en gekrakeel en de stoflieflijkheid en samenbinder is ogenblikkelijk verbroken. En dan ziet de Satan met vreugde aan hoe broeders van datzelfde huisgezin plotseling als tegenstanders tegenover elkaar komen te staan. Hoe zou dat toch komen? Zou dat niet komen omdat er zoveel misverstand bestaat over het leerstuk van de kerk? Komt het niet omdat men zo gaarne spreekt over onze kerk en onze gemeente? En dat men zo weinig beseft dat Gods woord alleen maar spreekt over de gemeente des Heren, over het lichaam van Christus, over zijn bruid, over zijn kudde, over het huis waar hij zelf wil wonen. Hoe vaak bouwen wij niet aan onze eigen kerk, aan onze eigen gemeente, en hebben wij daardoor zo weinig zicht op Gods gemeente. En daarom is het zo nodig dat we ook in deze tijd van kerkelijke verdeeldheid, van scheuringen en twistingen, dat we steeds meer oog mogen krijgen dat er maar één kerk is en dat er maar één gemeente is. Want dat leert Gods woord. En onze belijdenisgeschriften die daarop gegrond zijn, die zeggen: ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk. Nergens wordt gesproken van kerken, maar van één kerk. En die kerk, zo leren wij, is een heilige kerk. Dat wil zeggen een kerk die uit de wereld getrokken is, van de wereld afgezonderd is. Een gemeente die aan Christus toebehoort. Van die kerk zeggen wij dat het een katholieke kerk is, oftewel een algemene kerk, zoals we dat nu zeggen. Katholiek, algemeen, dat wil zeggen dat die kerk niet aan tijd en aan plaats gebonden is. En dat die kerk, hoewel wereldwijd verspreid is en van alle tijden is, zij toch één kerk is. Waarvan, om het zo te mogen zeggen, Adam en Eva de eerste leden is. Wie sticht die heilige algemene katholieke kerk? Wie brengt die kerk bijeen? Is dat mensenwerk? Zo lijkt het wel vaak. Als we ergens niet mee eens zijn, dan treden we uit een bepaalde kerk en we bouwen zelf weer een nieuwe kerk met elkaar. En dan kunnen we het begrijpen dat mensen zo menselijk spreken over de kerk en het zo hebben over onze kerk. Maar zo spreekt onze belijdenis daar niet over. Ja, zo spreekt Gods woord daar niet over. Want wat zegt onze catechismus als gevraagd wordt, wat gelooft gij van die heilige, algemene christelijke kerk? Dan is het antwoord dat de zonen Gods uit het menselijke geslacht zich een gemeente vergadert ten eeuwige leven. Hoort u dat, gemeente? Het is de zonen Gods die zich een gemeente vergadert. Het gaat dus niet van een mens uit. Wij bouwen de gemeente Gods niet, maar het is de Heere zelf die zijn gemeente vergadert uit het ganse menselijke geslacht. En die gedachten komen wij dan ook tegen in het grondwoord wat er in het Grieks wordt gebruikt voor gemeente. Want daar staat het woord ecclesia. En het woordje ek, dat betekent uit. Ecclesia, dat wijst op het roepen. En dan zien wij het karakter van de gemeente des Heren. Dat zij een gemeente is die eruit geroepen is. Uit de wereld. Uit de duisternis. Uit de zonden en de zondige levenswandel. Zij is met kracht geroepen door de Heren om tot hem te komen. En zo zijn zij geworden. Eén kudde bij die ene herder. En daar wijst ook de apostel Paulus op als hij schrijft aan de gelaten. Onze Heer Jezus Christus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Het is dus Christus die roept met een krachtige roepstem, roept hij zondaar. En die stem horen, ze worden door die stem getrokken, onwederstandelijk om tot hem te komen. En ze komen tot hem. En ze mogen hem toebehoren. En daarom spreken wij ook van kerk. En dat betekent in het Grieks kuriake. En dat wil zeggen wat de Heere toebehoort, wat van de kurios is. En zo is ook de kerk van de Heere. Het is zijn bezit, het hoort hem toe. Gemeente en kerk, de woorden wijzen ons op haar geheim. Ze is door de Heere geroepen. En door genade mag ze de Heere toebehoren. En de apostel Paulus, hij zegt erbij, ze worden getrokken naar de wil van God de Vader. En als de apostel Paulus dat zegt, geliefde gemeente, dan laat hij ons het geheim zien van die gemeente. Ze is niet alleen getrokken, ze is niet alleen het bezit, maar ze is de wil van de Vader. En dat woord wijst ons op de eeuwigheid. Daar is de kerk, om het zo te zeggen, geboren. God de Vader heeft haar gewild. Hij heeft haar uitverkoren. Hij heeft tegen zijn zoon gezegd, zoon, ik wil dat er een gemeente is die mij zal toebehoren. En daarom zegt ook onze catechismus dat van die gemeente, dat ze ten eeuwige leven is verkoren. Ze is door God uitverkoren om zijn gemeente te zijn. Dat heeft hij in de stille raad des vredes besloten. Er zal een volk zijn dat mij dienen zal. Geliefde gemeente, dat is het diepe geheim van Gods kerk. Zij is er omdat God het van eeuwigheid wil. Het fundament van die kerk ligt ten diepste in het welbehagen van God. En dat is ook de diepe troost, kind van God. U die de Heere vreest, u bij die kerk mag behoren. Het ligt zo vast in dat eeuwige, verkiezende welbehagen van God. En daarom zegt de Heer Jezus ook, dat de poorten van de hel, dat is wat. De duivel en al zijn trawanten, ze zullen daar niet in slagen om die kerk te verwoesten. Daarom zegt ook Christus het, de poorten der hel zullen haar niet overweldigen, omdat haar grondslag vast ligt in dat verkiezend welbehagen van de Heeren. Dat is haar waarborg, dat is haar garantie, dat is haar vastheid, de wil van God, de Vader. De kerk, ze is er, omdat Christus ze roept. Ze is het bezit van Christus. En ze is ontstaan door het verkiezend welbehagen van de Vader. En zo hebben we gezien dus dat de Vader verkiest, dat de Zoon vergadert. Maar nu mogen we ook horen dat de Heilige Geest die kerk heiligt. Want zo drukt de apostel Paulus dat uit in zijn brief aan de gemeente van Korinthe. En dan zegt hij het. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Gemeente van Korinthe, zegt hij, gij behoort bij de gemeente des Heren. En hij woont in u. In het midden van u is de Heilige Geest. En dat is het wonder van de kerk. De Heere woont door zijn geest in haar. Wanneer de Heere mensen trekt, naar zijn eeuwig welbehagen toebrengt tot die gemeente, dan gaat de Heilige Geest intrek nemen in hun hart. Dat wat de Heere zegt tegen Nicodemus, Nicodemus, dan word je van nieuws geboren. Nicodemus, dan wordt je hart vermurmd. Dat hart wat zo hard is, dat wordt door het werk van de Heilige Geest een hart dat ontvankelijk wordt voor de indrukken van de levende God. Dat hart dat ontvankelijk wordt voor het evangelie. Die wil die niet wilde, die wordt omgebogen. Wat eerst vijandig tegenover God stond, krijgt God lief en gaat Gods wet beminnen. Het verstand wat verduisterd was, dat niets begreep van Gods woord, wordt verlicht en gaat in dat woord schatten ontdekken die ze nog nooit gezien hebben. De Heilige Geest, hij brengt ze toe. Hij vernieuwt ze. Hij bekeert ze. Hij verlevendigt ze. Hij woont in hem. En zo is het die Heilige Geest die die kerk reformeert, die die kerk vernieuwt, die die kerk levend maakt. En hij gaat ze vormen naar het beeld van hun hoofd, de Heer Jezus Christus. Dat schrijft de apostel aan de gemeente van Rome. Want, zegt hij, die hij tevoren gekend heeft. Daar zie je weer die gedachte dat de kerk ontstaan is in de stille eeuwigheid. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, uitgekozen en geroepen om het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Dat is het grote doel. De stenen, ze worden gelijkvormig gemaakt aan die grote hoeksteen, de Heer Jezus Christus. Hij wordt voor hen het grote voorbeeld, wat zij door genade mogen navolgen. Zij mogen in deze wereld, door de inwoning des Heiligen Geestes, heilig leven, afgezonderd van de wereld, Christus gelijkvormig wordend. En zo zien wij, jonge mensen, dat de kerk het werk is van een drie-enig God. Zul je dat onthouden? God de Vader, die van eeuwigheid de leden van die gemeente verkoren heeft. De Heer Jezus die door zijn dierbaar bloed die kerk gekocht heeft en vergaderd heeft. En de Heilige Geest die haar heiligt en het voorwerp maakt van Gods liefde. Daarom zien wij dat ook uitgedrukt in de namen die we in de Bijbel lezen van de kerk. Daar wordt de kerk genoemd het volk van God. Het volk van God de Vader. Dat hij verkoren heeft uit het menselijke geslacht. Daar wordt de kerk genoemd het lichaam van Christus. Zij behoort hem toe. Hij heeft haar vrijgekocht. En zo wordt de kerk ook genoemd de tempel van de Heilige Geest. Hij woont in haar. Hij heiligt haar. En hij doet haar wandelen in zijn wonderlijk en heerlijk licht. De kerk, niet ons werk, niet onze kerk. Maar het is de kerk van een drie-enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die kerk vergadert hij. Waartoe vergadert hij die kerk? Dat is onze tweede gedachte. Hoe bouwt hij die kerk? Waartoe? Zo horen we straks. Maar eerst nog allereerst, hoe doet hij dat dan? Hoe bouwt hij dan die kerk? Hoe worden dan die mensen samengebracht? En hoe worden zij dan levende stenen van die kerk? Wel, dat lezen wij ook in onze Heidelberger Catechismus. Daar lezen wij het. Hoe vergadert zijn kerk? Hij vergadert ze door zijn woord en geest. Door zijn geest en woord. Dat is de wijze waarop de Heer zijn kerk vergadert. En je ziet het als het ware direct al aan het begin van de Nieuwtestamentische christelijke kerk. Hoe worden die mensen lid van die gemeente? Wel door de prediking van het woord. Daar zien wij de apostel Petrus staan, vol des Heiligen Geestes. En daar komt dat woord met kracht. Door de bediening van de Heilige Geest en het raakt de harten van die mensen die daar samengestroomd zijn. En ze worden uit die menigte getrokken. Want ze geloven niet allen. Er zijn er ook die met het woord spotten. Die ook naar huis gaan en zeggen, nou daar wil ik niets mee te maken hebben. Maar uit die samengestroomde gemeente worden er 3000 getrokken. Door de ontdekkende prediking van de apostel Petrus. Maar ook de prediking die verkondigt het heil dat in Christus te vinden is. En zo gaan ook de apostelen hun werk doen. Denk maar eens aan de geschiedenis van Filippus en de kamerling. Hoe komt hij tot het geloof? Wel, dat hebben we gehoord in die belijdenisdienst. En hij evangeliseerde hem Christus. Door geest en woord worden ze toegebracht. Als Filippus daar hem mag vertellen wie de Heer Jezus is voor verloren mensen met een zwart zondig hart. Dan mag hij het horen en geloven. We zien dat in het werk van de apostel Paulus. Als hij daar komt in Filippi. We hebben dat vorige week mogen horen, hoe daar die gemeente ontstaan is, door het woord toegepast aan de harten. Want het is de Heere die acht gaf in het hart van Lydia, dat zij door de geest zien mocht wat Paulus van Gods wegen tot haar sprak. Denk aan de stokbewaarder, hoe hij toegevoegd wordt tot die gemeente die zalig wordt door het woord van de apostel. Geloof, de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden. En zo gaat de geest rusteloos uit om die bruidskerk te werven voor de Heer Jezus Christus. En zo zendt hij telkens weer nieuwe dienaren uit, opdat het werk door zal gaan, opdat de woord verkondigd zal worden, opdat er zo vrienden mogen zijn. Vrienden van die grote bruidegom, om nou die bruid te werven voor hem. En ik zei dat is begonnen bij de Nieuwtestamentische kerk, op Pinksterdag. Maar we lezen daar ook al van in het Oude Testament. Daar zien wij ook dat het de roepende God is, die door zijn roepstem de kerk tot leven brengt. Want er zijn twee mensen bij God vandaan gevlucht. Twee mensen die geprobeerd hebben voor God te bestaan met hun vijgenbladeren. Maar God moest ze roepen. Waar zijt ge? Hij moest ze trekken. Adam en Eva. Hij moest ze terugroepen door zijn woord. En zo roept de Heere nog steeds. Waar zijt gij, mijn weggelopen kinderen? Mijn kinderen die ik voortgebracht heb door mijn scheppingsarbeid. Dat is de roepstem die zondag aan zondag twee keer hier ook klinken mag. Waar zijt gij, gij zondaar die van mij weggelopen zijt? Gij die u probeert te bedekken met uw eigen vijgenbladeren. Gij die probeert zelf nog uw eigen godsdienst in stand te houden. Gij die nog probeert bij mij vandaan te blijven, omdat ge niet wilt vallen in mijn rechtvaardige handen, maar buiten mij wilt blijven. Ik roep u, wend u toch heden naar mij toe. En als er één tekst is die dat werk van de bediening van het woord zo heerlijk schittert, dan is het wel de woorden van de profeet Jesaja. Als hij daaruit roept, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Dan moet je thuis maar eens nalezen. Hoe heerlijk onze kanttekenaren over deze tekst spreken. Wie zijn dat Sion? Wie is dat Jeruzalem? Wel, zeggen onze kanttekenaren, dat zijn de plaatsen waar de apostelen met kracht uit de hoogten zijn aangedaan. En van waar het evangelie zou uitgaan om de ganse wereld verkondigd te mogen worden. Sion, Jeruzalem, de plaatsen waar de verkondiging van het evangelie begonnen is. O, het ziet op de prediking van dat heerlijk evangelie. En wat is dan die goede boodschap die Sion en Jeruzalem moeten verkondigen? Wel, zeggen onze kanttekenaren, die goede boodschap van de zaligheid door de Heer Jezus Christus. Dat mogen Gods dienaren verkondigen. Dat mogen ze met macht en met kracht hun stem verheffend uitroepen. Er is behoud voor verloren zondaar. Dan mogen ze het zeggen, zie, hier is uw God. En ook dan zeggen onze kanttekenaren, deze woorden zien in de eerste plaats op de Heer Jezus Christus. En zo mogen die verkondigers van die goede blijdschap hun stem verheffen en het met Johannes zeggen, zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En zo wil de Heer door geest en woord zijn kerk vergaderen. Zo wil hij ze roepen. Geliefde gemeente, wat is het dan erg als je je vanavond blijft verzetten tegen die lokstem van het evangelie. Als je je blijft verzetten tegen dat welmenend aanbod van genade. Zie, hier is genade te verkrijgen voor de grootste der zondaren. Als u Christus blijft verwerpen als de zaligmaker. Als u zijn roepstem, als hij het zegt, zo gij dan heden mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Als Christus door zijn dienaren vanavond voor u staat. En het Christus is die als het ware zegt, wij bidden u dan, van Christus wegen, laat u toch met God verzoenen. Liefde gemeente, het is toch wat om verloren te moeten gaan, om in de zonden te sterven. Het heeft me zo aangegrepen en nu misschien ook, hoop ik. Dat er ook van de week in Middelharnis weer een jongen begraven is. Gestorven door een hartinfarct, hartstilstand. aan overdoses te gebruik te hebben. Van drugs en alles wat erbij komt. Liefde gemeente, zal toch wat zijn als wij zo moeten sterven. God moeten ontmoeten. Weeg dat dan nooit, jonge mensen, dat je ook God moet ontmoeten. En als het dan sterven wordt en het is te laat, dan kan je het niet meer overdoen. Daarom zegt de Heer in het heden vanavond, zo je mijn stem hoort, verhard je toch niet. Lieve jonge mensen, ik bid je van Christus weeg. Buig toch nu voor God in het stof. Zo wil de Heer zijn kerk vergaderen onder de prediking van het woord. Mogen zondaren wederom geboren worden. Ga de Heer dus ogen openen voor je toestand, je ellendige toestand buiten Christus. Dan ben je zonder hoop in dit leven. Dan ga je voor eeuwig verloren. En de Heer, hij roept het je toe. Ik wil niet dat er één van jullie verloren gaat. Jongens, geloof je dat? Dat de Heere vanavond niet wil dat er één van de jonge mensen op de galerij verloren gaat. God is in ontferming bewogen met het verloren. En hij roept je vanavond toe en ons allen. Zo wil hij zijn kerk vergaderen. Wend je naar mij toe en word behouden. Waar zijt gij zondaar? Keer naar mij weder. Zoek bij mij het leven, want het is bij mij te vinden. Meent, ik had er vanmorgen zo'n gevoel van na de preek. Ik denk, hoe komt het toch? Ik heb het ook tegen de kerkenraad gezegd, hoe komt het toch? Dat onder dat evangelie ons blijven verharden, ligt hier de oorzaak niet. Dat we ons niet als een lamme willen laten dragen. Dat we altijd nog maar zelf willen lopen. Wil je als een lamme gezaligd worden? Wil je als een zondaar openbaar komen? We willen toch niet als een lamme hier door de straat gedragen worden? We willen toch niet openbaar komen als een zondaar? En daarom blijven we overeind staan. Omdat we niet te willen worden wat we zijn, verloren zondaren. Maar gemeente, als God het je gaat leren, dan is er niets zaliger dan je te laten dragen aan de voeten van Christus. Want dan zeg je, Heer, ik kan het niet anders meer dan dat ik me moet laten dragen. Maar wat is het een wonder dat ik me nog mag laten dragen, Heer. En hier lig ik dan, Heer, hier lig ik. Als een verloren zondaar, lam verlamd, onbekwaam tot enig goed. Maar gij, Heere, dat heb ik uit die wonderlijke bladeren van het evangelie mogen horen. Gij, Heere, gij alleen kunt mij zaligen. Laat u dan toch dragen door woord en geest, door de bediening van dat woord naar Christus voeten. Geliefde gemeente, waarom? Zult u vragen wel. Omdat bij Christus alles te verkrijgen is voor een verloren zondaar. Waarom bouwt Christus nu zijn kerk? Waarom vergadert hij uit dat ganse menselijke geslacht een kerk die zalig wordt wel? Omdat hij haar alles geven wil. En wat wil hij haar geven? Wel, de gemeenschap der heiligen. En nou zegt er iemand, dominee, dat begrijp ik niet. Onze derde gedachte. Waartoe vergadert hij die kerk? En ik zeg het nog een keer. Hij vergadert die kerk, opdat zij zouden kennen de gemeenschap der heiligen. U zegt het en ik herhaal het. Maar dominee, dat begrijp ik niet. Ik kan het verstaan dat je zegt, dat is toch wonderlijk. Ik zou daar toch iets anders hebben verwacht. Ik zou verwacht hebben dat hij de kerk verzamelt tot zijn eer. Of om haar zalig te maken. Maar toch een wonderlijk antwoord. Als u zegt dat hij zijn kerk vergadert en bouwt op dat zij zouden kennen de gemeenschap der heiligen. Geliefde gemeente, waarom zeg ik dat vanavond zo? Wel omdat onze catechismus in dat woord gemeenschap der heiligen zo'n groot geheim laat zien. Want ik denk, als ik het zou vragen ook aan onze jonge mensen, wat houdt dat in, gemeenschap der heiligen? Dan denk ik, en laat ik het maar eens mogen vragen, zeg het maar eens. Wat is dat dan, gemeenschap der heiligen? Ik denk dat jullie direct zullen zeggen, wel, dominee, dat is die onderlinge liefde die Gods kinderen tot elkaar hebben. Dat is dat samenvloeien van hun harten als ze over Christus hun dierbare borg en zaligmaker mogen spreken. Dat is die broederlijke omgang die ze met elkaar mogen hebben. En dat is de liefde die ze aan elkaar mogen bewijzen. Dat is toch de gemeenschap der heiligen. Dat is in zekere zin waar. Maar onze catechismus laat zien dat er een andere, diepere werkelijkheid is. Als het gaat om de gemeenschap der heiligen. Dat het niet gaat in de eerste plaats om de omgang met elkaar. Dat het in de eerste plaats niet gaat over de liefde tot elkaar. Maar dat het in de eerste plaats gaat, en lees maar met mij mee. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Dan luidt het antwoord ten eerste dat de gelovigen allen en eniglijk als lidmaten aan de Heer Jezus Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Moet je nog eens goed lezen. Waar gaat het dus over in de eerste plaats? Als het gaat over de gemeenschap der heiligen, dan gaat het dus in de eerste plaats over dat ik gemeenschap heb met Christus. En dat ik door die gemeenschap met Christus al zijn schatten deelachtig word. Ga je het nu begrijpen? Waartoe bouwt hij die kerk? In de eerste plaats opdat zij dus gemeenschap hebben aan hem. En dat is eigenlijk als het ware ook te begrijpen. Want als Christus het fundament is, dan wordt die steen allereerst op dat fundament gelegd. Je gaat toch niet zomaar twee stenen aan elkaar metselen. Maar je gaat toch eerst zorgen voor een fundament. En op dat fundament leg je die steen. En zo krijgt die steen dus in de eerste plaats verbinding met het fundament. En dat is het geheim. Waartoe Christus nu zijn kerk vergadert, opdat ze aan hem verbonden worden. Dat ze aan hem voor altijd genoeg hebben. En dat ligt in dat heerlijke woord. Want zij mogen door die geloofsverbondenheid met hem delen in al de schatten die de Heer Jezus heeft verworven. En dat is zijn heerlijke doel. Dat hij alles wat hij voor hen verworven heeft. Zoals ook Psalm 68 het zingt en we het gelezen hebben in Efezen 4. Dat hij gekomen is om de gevangenen gevangen te nemen. En aan wederhorigen zijn schatten uit te delen. O jonge mensen, luister toch, wat zijn die schatten? En wat is toch het heerlijke bezit van Gods kinderen? Wel, dat is natuurlijk in de eerste plaats Christus zelf. Hij is de grootste gave aan zijn kerk. Maar in hem hebben zij dan ook alles. In hem hebben zij het leven. Dat is als het ware die eerste schat die je doet ondervinden als je aan Christus verbonden bent. Want je bent zelf dood. Maar door aan Christus verbonden te zijn, aan Christus gemeenschap te hebben, te leven uit hem, dat is waarlijk leven. Daarom zegt de Heer het ook, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, zijn Zoon. De Heer zegt dat wie in mij gelooft, die heeft het leven, eeuwig leven. Dat is nou het wonder. En dat is ook het uitzicht van Gods kinderen. Ik was dood, maar ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het heilgeheim van de apostel Paulus. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. O, uit die schat volgt niet alleen het eeuwige leven. Uit die vereniging met Christus volgt ook de vergeving der zonden. We hebben vanmorgen iets van mogen horen. Hoe daar die man mocht delen door het geloof. Door het zien op hem. In de vergeving, mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Straks mogen we er nog iets meer van zeggen. Van die heerlijke schat die ze mogen hebben. In Christus hebben ze ook vrede met God. Oh, dat is zo'n heerlijke schat, jonge mensen. Als je voortgedreven wordt door onrust. Als je voortgedreven wordt door twijfel. Als je voortgedreven wordt door onzekerheid. Of als je voortgedreven wordt in deze wereld. Geen vastheid in dit leven. Als je heen en weer geslingerd wordt in dit leven. Oh, wat is het dan een wonder. Als je vrede mag smaken met de Heer. Als er een rust in je ziel komt. Als je het weten mag in God geborgen te zijn. Voor tijd en eeuwigheid. Als je het weten mag dat God niet meer op je torent. Maar dat zijn aangezicht in gunst tot je gewend is. Als de liefde van God in je hart is. En die blijdschap je doet opspringen in hem. Dat is zo'n heerlijke schat die uit Christus voortvloeit. Dat is die heerlijke schat van de aanneming tot kinderen. Dat je nu door genade mag weten opgenomen te zijn in het huisgezin van God. Nu te mogen delen in de voorrechten van Gods kinderen. En de vrijheden die ze in hem hebben mogen ontvangen. Dat je nu als een kind met vertrouwen mag toegaan tot de troon der genade en roepen mag. Abba, Vader. Dat je als een kind mag weten van de vaderlijke zorg van de Heer. Zoals we dat ook lezen in het antwoord van vraag 54. Hij beschermt mij, hij onderhoudt mij. En dat doet hij als een liefdevol vader in Christus. Door wie hij verzoend is met de zondaar. En in dat kindschap ligt ook opgesloten de heerlijke schat van het erfgenaam zijn. Van het eeuwige leven. Gods kinderen, ze zijn hier op aarde al zo rijk. Maar hun grootste rijkdom ligt nog te wachten. Ik denk aan dat oude vrouwtje. Dat de bus instapt en nauwelijks instappen kon. En die buschauffeur die zei zo spottend tegen haar vrouwtje. Jij hebt je beste dagen gehad. En toen glimlachten ze en ze zei, oh nee buschauffeur. Mijn beste dagen komen nog straks, als ik thuis komen mag. Dat is de rijkdom van Gods kinderen, kun je het ook zeggen, jonge mensen. In dit tranendal van moeite en verdriet, dat je zeggen mag, Heer, mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen, straks, straks zal ik thuis komen. Is dat niet rijk, jongens? Dat is het vooruitzicht van al Gods kinderen die als levende stenen op dat fundament Christus rusten. Maar dat hoort er ook bij. Als je bent toegevoegd op dat fundament en die steen is gelegd, gaat de Heere er ook een andere steen naast leggen. En gaat hij die stenen aan elkaar verbinden door cement. En wat wil dat nu zeggen? Wel, zegt onze catechismus, dat we dan ook mogen weten, door genade, ook mijn gave ten nutte van de anderen aan te wenden. Dat ik daartoe schuldig ben en dat ik dat ook verlang. Want geliefde gemeente, als wij uit genade mogen leven, als wij uit de vergeving der zonde mogen leven, als wij mogen leven uit het verzoenend sterven van Christus. Als wij mogen leven uit wat onze zondag zegt. In dat 56e Vraag en antwoord. Als wij daaruit leven mogen. Dat we het weten dat Christus ons al onze zonden. Om de gerechtigheid die hij heeft aangebracht vergeven heeft. Zonder enige genoegdoening van mijn kant. En dat het een volmaakte genoegdoening is die hij aangebracht heeft. Als wij in ons hart gevoelen de eeuwige liefde. Die hem bewogen heeft om voor mij zondaar te sterven. Als die werkelijkheid waar wordt, wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Als dat waar wordt in je leven, als je mag gaan delen in die schatten die Christus verworven heeft, als je mag leven uit die gemeenschap met Christus, dan kan het niet anders dan dat er een verlangen in je hart komt om ook je leven te geven in de dienst van de ander. Dat je ook je schuldig weet als een heilige verplichting aan de Heer, aan wat hij voor jou gedaan heeft, dan ga je ook je gaven ten nutten en ter zaligheid van anderen gewillig geven. Dan wordt het geen last meer, maar dan wordt het een verlangen om Christus te mogen volgen, ja. Dan is het zo zoals bij de discipelen, dat ze verblijd waren om te lijden, omdat ze daarin Christus mochten volgen. Dan word je ook gewillig gemaakt. Zoals ook van Calvijn we het weten dat zijn leven spreuk was. Laat mij maar verteren, indien ik slechts nuttig ben. Heren, mag ik daartoe dienen, dat u geëerd wordt en dat de gemeente door mij gesticht wordt. Heer, al moet ik dan sterven. Heer, al moet ik dan lijden. En al moet ik dan zelf me kruisigen, Heere, als ik toch maar nuttig mag zijn voor de gemeente des Heeren en voor degenen die buiten staan. Dat is het verlangen van Gods kinderen, om zo te mogen leven. Dat is ook de oproep die we vorige week gehoord hebben. Laat dan het gevoelen in u zijn dat in Christus Jezus is. Dat is het verlangen om uit liefde, die we geproefd hebben, wederliefde te geven aan de Heere, aan zijn kerk, aan al degenen die buiten zijn. Die van vergeving moet leven, gaat ook anderen leren vergeven. En daartoe roept ook de apostel Petrus op. Hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot een ongeveinsde broederlijke liefde. Zo heb dan vurig lief uit een rein hart. Daartoe roept de Heere op, liefde gemeente. Om zo te leven. Och, wat is het toch rijk. Om een kind van God te zijn. Om daarin te mogen delen. En zo je leven te mogen besteden. In zijn dienst. Tot eer van je koning. Tot heil van de naaste. Geliefde gemeente. Zo komt het dan ook ten slotte. Op die vraag aan. Die kardinale vraag. Die vraag waar het in ons alle leven omgaan moet. Ben ik hier, deze man, die mannen, die vrouwen, die jonge mensen, die ouderen, komt op deze vraag aan. Heere, ben ik een levend lidmaat van die kerk? Want geliefden, door onze doop en belijdenis worden wij wel ingeschreven als leden van de christelijk gereformeerde kerk van Middelharnis. Maar daarmee zijn wij nog geen lid van die levende kerk die de Heere vergadert. Liefde gemeente, we kunnen wel in het koninkrijk zijn. Maar daarom nog geen waar onderdaan van het koninkrijk. Want Christus zegt dat er ook onderdanen van dat koninkrijk buiten geworpen zullen worden. We kunnen wel door doop en belijdenis ingeënt zijn in Christus. Maar het gaat erover of dat wij een levend lidmaat zijn en uit Christus leven. Want anders zullen wij straks afgehouden worden en in het vuur geworpen worden. Daarom komt die vraag zo dringend op u. Op jullie en op mij af. Heere, ben ik een levend lidmaat. En leg dan vanavond je hart eens open voor de Heer. Kom, leg je hart maar voor hem open. En ziet hij daar dan in. Dat een ware geloof. Dat alleen op hem ziet. En niets meer in zichzelf ziet. Geliefde gemeente, als u uw hart openlegt voor de Heer, ziet hij daarin dat u de zonde haat en vliet. En dat u de gerechtigheid najaagt. Als de Heer in uw hart ziet, ziet hij dan. Want Petrus belijdt, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet, Heere, dat ik u lief heb. Boven alles. Heere, en ik heb de broederen lief. Om uwentwil. Mag u niet afwijken ter rechter en ter linkerhand. Wandelt u op het pad des vredes. Zie de Heere wanneer hij naar binnen kijkt. Dat u het vlees kruisigt met al haar begeerlijkheden. Dat u door Gods geest strijdt tegen de zwakheden die in u overgebleven zijn. Ziet hij dat u dagelijks de toevlucht neemt tot het bloed. Tot het lijden, tot het sterven en de gehoorzaamheid van Christus Jezus. Door het geloof. Kom, wat ziet de Heere als hij vanavond naar binnen gaat. O, als u moet zeggen, als jij moet zeggen. Daar ziet de Heere van mij niets van. Als de Heere van mij ziet, dan ziet hij enkel zonden, verborgen zonden, arglistigheden, verlangen naar de wereld, het dienen van de Satan. Dat ziet hij in mijn hart. O, dat je dan vanavond uitroepen mag. Heere, wees mij de zondaar genadig. En dan roep ik je toe, God zoekt vanavond nog het verlorene. Hij wil zijn geest nog geven tot reiniging, tot wederbaring, tot vernieuwing. Roep dan om die geest. Heere, kom toch met uw geest en vernieuw in mij, mijn hart. En als u door genade mag zeggen, Heere, iets van dat nieuwe leven mag er ook in mij zijn. O, als dan de Heidelberger je vanavond mag troosten. Van dat grote wonder een levend lidmaat te mogen zijn van die kerk. Als je vanavond het geloven mag bij vernieuwing. Van die kerk een levend lidmaat te zijn. Als je dat wonder mag geloven. Ja, Heere. Ik heb ook gemeenschap aan u. Aan al uw schatten. En het is ook mijn verlangen. Om ook mijn leven. De gaven die ik gekregen heb. Te besteden aan de anderen. O, dan is enerzijds er een stille verwondering. Als je vanavond mag zien wat het zeggen wil. Om een levend lidmaat van die kerk te zijn. Maar dan is er aan de andere kant ook. Zo'n verdriet. Heere, wat is er dan nog vaak bij mij. Zo weinig te vinden. Dat levend lidmaat zijn. Er zijn tijden, Heere, dat ik het geloven mag. Maar het is zo vaak weg. Zoals ook die oude zuster het vanmorgen zei. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan kun je zo verlangen om een levend lidmaat te zijn. Dan kun je zo verlangen naar de oefeningen met de Heere. Die verborgen omgang. Die zielenblijdschap die er in je was. Die tijd dat je niet buiten de Heere komt. Heere, geef het toch vanavond weer. Als ik mag zien wat u voor mij verworven hebt. Dat het me mag aangorden om een levend lidmaat te zijn. Door uw kracht, Heere. O, dan kun je het wel eens vragen, Heere, waarom? Waarom toch naar dat overblijvende verderf? Heere, waarom hebt u mij toch niet radicaal bekeerd? Zodat ik niet meer zondigen zou. Wel, zegt de Heere, mijn kind. Dat heb ik in mijn goddelijke wijsheid besloten. Waarom? Om u te oefenen. Om u steeds meer te leren vertrouwen op dat volmaakte offer van mij. Om u te leren geloven wat ook hier staat. Dat ik niet alleen uw zonden vergeven heb, maar ook die zondige aard waarmee je nu al je leven lang hebt te strijden. Geloof dat ik dat ook vergeven wil. Dat je niet zo levendig bent als dat je begeert. Dat je mij niet dient met een volkomen geloof, zoals dat verlangen in je hart is. Weet dat ik ook die zonden vergeven heb. O, ik heb het gedaan opdat je steeds weer tot mij de toevlucht zou nemen. Dat je steeds weer bij mij zou komen om verzoening te zoeken ook voor die overblijvende zonden. Dat je zou steeds meer en meer troost zou vinden in mijn wonden. Opdat ik steeds dierbaarder voor je word. Opdat je het uit zou roepen in zielenverwondering. Ja, zulk een is mijn liefste. Ja, alles is aan hem gans begeerlijk. Dat je zo mag leren dat hij een volmaakte verlosser is. Voor een volk wat nog steeds in zichzelf zoveel onvolmaaktheden ziet. Ja, geliefden, opdat je alles, alles in hem zou vinden en zou mogen geloven. Ik ben de zijne, hij is de mijne, voor tijd en eeuwigheid. Opdat je zou leren, door de strijd en de aanvechting heen, voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt in de verdoemenis niet, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Geliefden, gelooft gij dat? Amen. Heere, zo mogen we ook weer, nadat we met elkaar hebben mogen overdenken, dat wonder van uw kerk, Heere, dat gij in de stille eeuwigheid besloten hebt dat er een kerk zal komen, dat Christus die kerk vergadert en dat de Heilige Geest in haar midden woont. Och, dat er in het hart van ons allen een verlangen mag zijn om een levende steen van dat Gods gebouw te mogen zijn, samengevoegd, Heere, door uw handen gelegd op dat fundament, de Heer Jezus Christus, en door die ware liefde aan u en elkaar verbonden. Heer, we hebben ervan gezongen en we smeken het u. Laat onze gemeente. Nee, Heren, dat moeten we nu afleren. Om nu te leren belijden, laat uw gemeente hier in het midden, gemeente in Middelharnis, uw gemeente mogen zijn, Heren. Laat het de gemeente mogen zijn die in haar hoofd Christus alles vindt en in onderlinge liefde aan elkaar verbonden is. Ja, Heren, in de eerste plaats zoals we samen vergaderd hier zijn, rondom uw woord, maar ook dwars, door al de kerkmuren heen, aan elkaar verbonden, door de eenigheid des geloofs, Heer. Want dat bindt samen, dat vloeit uit u. Heren, laat het zo mogen zijn, hier in het midden, de gemeente van Middelharnis, wereldwijd, Heer, bouw uw kerk. Zie zo in gunst op ons neer. Ga met ons mee, ook de komende week in. Blijf bij ons. En laat het verlangen levendig mogen zijn. Laat ik ook een levend lidmaat van die kerk mogen zijn. Voor het eerst of steeds weer opnieuw. Wij bidden u dat om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Psalm 135 vers 12. Sion, loof met dankbare stem God, uw Heer, die eeuwig leeft. Ontvangt de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.